Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. En deze keer gaan we het hebben over onze grootste verliezen en financiële tegenslagen. Want de financiële weg die wij hebben afgelegd ging helaas niet in een rechte lijn omhoog, maar die ging met ups en downs en soms zelfs hele diepe downs. En de reden dat we ook dat willen delen is omdat we het belangrijk vinden om wel echt een realistisch beeld te schetsen. Het is best wel verleidelijk om je eigen situatie te vergelijken met de highlights van een ander die veel verder staat. Maar dat is gewoon niet eerlijk, want dat zijn de highlights. Bij niemand die succesvol is geworden, is dat in een rechte lijn omhoog gegaan of zonder tegenslagen gegaan. Iedereen heeft te maken met mindere periodes, met verliezen, met tegenslagen. En zo dus ook wij. En we delen vaak dat beleggen en vermogen opbouwen simpel is. Maar simpel betekent niet dat het ook makkelijk is of dat alles vanzelf gaat. En daarom willen we ook in deze aflevering de andere kant laten zien. Ja, dus om maar meteen een grote tegenslag voor ons te noemen. Of nee, wat misschien leuker is. Wat vind jij onze grootste financiële tegenslag?
Dit zijn wel een heel rijtje die ik zo in één keer kan noemen. Maar als je het echt hebt over een diepe down, zoals je net zei, dan denk ik aan toch wel de financiële crisis van 2008. En voornamelijk omdat er gewoon toen heel veel dingen in één waren. En het een beetje een cocktail was of samenspel van allemaal dingen die misgingen of die net begonnen voor mij. Allereerst begon ik net in het bedrijfsleven, in de financiële sector. De financiële sector die in brand stond vanaf 2008. En ik kwam er met een jaarcontract. Dus dat is sowieso wel spannend. En ik had besloten om een huis te gaan kopen. Nou ja, goed. Dat was ook al niet een heel lekker moment. Op het moment dat de financiële crisis zich aan het ontvouwen is. Dat huis kon ik kopen met een intentieverklaring. De intentieverklaring wil zeggen, oké, je werkgever die verklaart dat ze de intentie hebben om je een vast contract te geven. Maar ja.
Ja, met zo'n crisis.
Nee, met een crisis dan wordt alles ineens onzeker. Dus dat is nou ook niet echt een heel lekker begin. Op het moment dat je net voor het eerst met hypotheeklasten te maken krijgt. In die periode ging ik ook voor die tijd met serieuze bedragen aan de slag op de beurs. En die beurs die was ineens heel onzeker. En onzeker is nog echt een understatement. Aandelenkoersen doken gewoon in elkaar. Het was gewoon echt een dikke crash, zeg maar. Dus als je het hebt over wat is nou echt een financiële tegenvaller, dan zou ik die noemen. Ik denk dat ik ergens 2008, 2009 mijn huis kocht. Dat appartement kocht. En dat kocht ik voor 147.000. En ik weet nog, een vriend van mij kocht een aantal maanden later nog steeds rond diezelfde prijs. Nou, en ik denk dat we de bodem ergens in 2012 hadden bereikt. Maar ik weet nog dat we ook zeiden tegen elkaar van, als we hier nog ooit kiet uitgaan, hè, als je gewoon de prijs krijgt die je ervoor betaald hebt, dan hebben we het goed gedaan. Dat was een beetje het sentiment van eerste keer dat je een huis hebt. En in welke periode koop je? En ik weet ook nog, dat was volgens mij een van de eerste VVE-vergaderingen die ik meemaakte. Dat er een bewoner van het blok naar me toe kwam, die verhuurde één of meerdere panden al voor langere tijd in het complex. Ik zei, nieuwe bewoner, leuk. Was benieuwd, wat heb je voor het huis betaald? Dus ik zei, 147.000. Dat zijn mond viel nog net niet wagenwijd open, maar dat hij zei van zo, nou, als ik dat ervoor kan krijgen nu, dan zou ik het direct van de hand doen. Dus om nog even wat extra zout in die open wond te strooien van, financiële tegenvaller. En met het idee van, het is inderdaad niet zo'n heel lekker moment geweest om nu te kopen. Uiteindelijk de away. De WOZ-waarde die ging uiteindelijk naar 112.000 of zo. Dus dat betekent dat je gewoon 35.000 op papier onder water staat. Yeah. Op basis van jouw hypotheekbedrag of van jouw laatste taxatiewaarde. Dus ja, wel echt een lekker moment om zulke grote stappen te zetten. Maar niet heus.
Nee, het is dan ook vooral wat je zegt. Het is echt zo'n cocktail van je stond aan het begin van je carrière in het bedrijfsleven, aan het begin van je beleggersavontuur. Ja. Je had net een huis gekocht.
Nou, en wat het ook niet heel veel beter maakt. Ik bedoel, als je in een financiële crisis een baan start, ongeacht welke branche, dan brengt dat onzekerheden met zich mee. Ja. Recessie, ontslagen, bla bla bla. Maar in de financiële sector, ja, dan zit je echt bovenop op de gebeurtenissen. Ja. En hoe zeg je dat? Bovenop het vuur. Dus oké, okay, enerzijds de media die schreeuwde moord en brand destijds. Nou ja, ik zag het zelf in de waarde van mijn huis en mijn beleggingen. Maar je krijgt ook nog eens echt ja, een soort van live view van
insider,
inside, ja, yeah. inside de financiële sector, van de paniek
yeah.
die er was. En ja, dat maakt het natuurlijk niet heel veel beter qua emoties en gevoel richting alle stappen die je hebt gezet. Dus ja, als ik het heb over een diepe down, of ja, gewoon een financiële tegenvaller, dat wel een combinatie was van dingen die best wel tegenvielen.
En wat vond je daar dan het moeilijkste aan die situatie?
Nou, het moeilijkste is gewoon eigenlijk destijds de onzekerheid. Van, ja. Omdat je ook zo weinig ervaring hebt van hoe dat soort dingen lopen. Ik bedoel, ja, wat ik zeg, dat is de eerste keer dat ik een huis kocht en in zo'n situatie zat. De eerste keer dat ik flink investeerde in de beurs. En dat zijn allemaal dingen die je voor het eerst meemaakt. Echt zo'n crash. En dan daar komt gewoon een hele hoop emotie bij kijken.
En heb je door die emotie laten leiden?
Nou, gek gezegd niet. Laat ik zeggen gedeeltelijk. Ik heb een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ik had ook bankaandelen, ING Groep had ik. Volgens mij, dat ben ik denk ik al tijdens mijn stage bij ING Bank gaan kopen. Volgens mij stond die boven de 20 euro destijds. En nou, die gingen naar 18, naar 13, naar 8. En financiële crisis, al die bankaandelen, die banken die stonden onder druk. En voor je gevoel, de ene na de andere bank die stond op omvallen. Denk op een gegeven moment aandeel ING rond de 2, 2,5 euro. En toen was het gesprek van de dag van ja, ING gaat ook omvallen. En die gaan genationaliseerd worden. De overheid gaat ze overnemen. En dat is klaar. En daar heb ik me niet door de emoties laten leiden. Ik heb bijgekocht. Nou, je kan je afvragen van, heb je dat toen met de beste intenties gedaan? Zat daar echt een heel doordacht plan achter? Maar goed, in het kader van never waste a good crisis, wel bijgekocht. En zo ook met een aantal andere aandelen. En ja, met terugwerkende kracht kan je zeggen van nou, dat is een fantastisch aankoopmoment geweest. Als je daar nu nog voor in kon stappen, dan dat is geweldig. Dus ja, heb ik me laten leiden door de emotie? Nou, misschien heb ik sommige aandelen niet gekocht, andere wel. Ik denk, als we kijken naar het plan wat wij samen hebben gemaakt, hè, toen wij samen kwamen, dat zeiden van ja, met oog op de toekomst, als je huis ooit gaat verkopen, wil je niet onder water staan. Wat kunnen we doen?
Toen wij samenkwamen, dat was 2012. En toen was inderdaad 2012 was echt dieptepunt met die WOZ-waarde van 112.000 euro. Ja. Dat we toen dachten van ja, oké, als we inderdaad op korte termijn een huis willen kopen, dan betekent dat je gewoon flink verlies leidt.
Ja.
Laten we nu alvast gaan aflossen, zodat we dat dan kunnen opvangen. Of zodat we in ieder geval zo min mogelijk onder water staan als we iets nieuws willen kopen.
Ja.
Dus inderdaad wel meteen soort van die knop omgezet en gedacht van hoe kunnen we hier het beste van maken.
Ja, in de actiemodus. Gewoon kijken van wat kunnen we nu en wat is verstandig met het oog op de lange termijn en onze doelen.
Ja.
En ik denk dat dat gewoon een hele goede stap is geweest.
Ja, want zou je als je dan nu terugkijkt op die situatie, want je was begin 2021, 2022.
Ja, ja.
Zou je nu dingen anders hebben gedaan? Of zeg je nou eigenlijk... Want toen had je natuurlijk nog niet de ervaring en perspectief en de kennis die je nu allemaal hebt. Of zeg je eigenlijk, heb ik het toen misschien vanuit een bepaalde emotie of zo toch best wel goede keuzes gemaakt?
Nou ja, ik het vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Want als je nu terugkijkt, denk je van ja, je had meer aandelen moeten kopen. Of juist grotere stappen moeten zetten op dat gebied. Maar ik denk in het moment, in de situatie, heb ik het wel naar vermogen gedaan of zo.
Nou, ik denk wel, ook met jouw persoonlijkheid, van dat je je niet gek hebt laten maken, maar dat je zelfs bent gaan bijkopen terwijl ING zo laag stond.
Ja, had je niet verwacht,
maar dat had ik niet verwacht.
Nee, klopt.
Nee, dus dan vind ik wel dat je dat in die zin heel knap hebt gedaan.
Ja, voor mensen die misschien nog niet al onze podcast hebben geluisterd en nu denken van, oh, waar gaat het over? Maar ik ben van nature iets pessimistischer van aard dan Tarinda.
Ja, en risicomijdend.
Dus dat klopt inderdaad wel, ja. Dat ik daarin wel gewoon een stap heb gezet om sommige aandelen bij te kopen en in de actiemodus ben blijven gaan.
Ja, en als je dan uiteindelijk ook terugkijkt van je baan kon je houden.
Ja,
je
huis nou heel eerlijk. Kijk, het is hetzelfde met een baan. Ik bedoel, in lijn van financiële tegenvallers. Het gaat natuurlijk niet allemaal over de beurs en beleggen. Maar ook daarin. Wat heb ik gedaan of ben ik blijven doen? Cursussen blijven doen.
Ja.
Bijvoorbeeld laten zien van, ik blijf me ontwikkelen. Dat je gewoon in een positie komt waarin je enerzijds je werk goed doet, beter probeert te doen dan de mensen om je heen, om maar te laten zien van, met het oog op die lange termijn, ik ben een goede kandidaat om wel een vast contract te geven. Dus ook daarin heb je weer een keuze. En maak je de keuze om mezelf te blijven ontwikkelen, et cetera, et cetera.
Ja.
Dus ik denk dus een beetje in het verlengde met, wat doe je ten tijde van de crisis? Ben je helemaal paralyzed door de angst en heb je geen idee wat je moet doen? Of blijf je stappen zetten?
Nou, ik denk dat het grootste verschil is van, kijk, die emotie die mag er zijn, die emotie mag je voelen. Dat is heel goed, denk ik ook, om niet je emoties weg te stoppen, maar terwijl te laten zijn. Maar je moet je er niet door laten leiden en niet je keuzes op baseren.
Nee.
En dat is wat jij toen heel goed hebt gedaan. Dat je inderdaad niet ging in die slachtofferrol of in de paniek gaan zitten, maar dat je ging kijken van, al deze situaties, wat kan ik doen om daar nog het beste van te maken?
Ja,
en dat eigenlijk om te buigen
precies.
In iets positiefs.
Ja. Ja, of alles verkopen, je handen in de lucht.
Het is niks voor mij.
Het zal wel.
Ik heb altijd pech, ja.
Ja.
Die heb je er ook altijd tussen zitten. Dus dat is denk ik wel wat het ook wat je in de jaren daarna zeg maar heeft gebracht waar je nu staat. Van gewoon die mindset van, al zijn er tegenslagen of moeilijkheden of is er die onzekerheid en die onrust, wat kan ik doen om die knop om te zetten en er toch iets goeds van te maken?
Ja. En wat is het voor jou? Wat is jouw grootste financiële tegenvaller?
Ik had natuurlijk die vraag terug kunnen verwachten. Het is niet per se de grootste, maar wat ik wel de pijnlijkste vond, denk ik, is dat we in korte tijd €100.000 aan winst hebben laten verdampen.
Ja.
Dat vond ik wel erg, met terugwerkende kracht. Nou, ik vind het nog steeds erg, maar dat je toen... We hadden toen gewoon best wel een grote positie. En dat ging allemaal heel goed. En we zaten toen echt te denken van, nog een klein stukje en dan gaan we een deel verkopen. We zaten er echt heel dicht tegen ons doelbedrag aan.
Ja.
En toen ineens ging alles naar beneden en ging het steeds harder naar beneden. En toen was in een paar maanden
niet
tijd
meer op het niveau waar we wilden verkopen.
€100.000 weg.
Dat, en wat heb je daaruit gehaald voor lessen of?
Ja, dat vind ik nog wel lastig. Aan de ene kant zou ik dan zeggen, misschien eerder winst pakken. Tegelijk denk ik, we hadden ook wel een plan, maar misschien hadden we het plan te onrealistisch ingezet. Weet ik niet, misschien hadden we eerder wel stukjes winst moeten pakken. Daar ben ik niet zo van. Dus dat kwam toen niet echt in me op. Achteraf denk ik, had ik het maar wel gedaan. Ja, en kijk, dan is het ook, zeg maar wat jij net zei van de media zit heel erg je bang te maken en heel erg op die paniek in te spelen. Maar de andere kant werkt natuurlijk ook op. Dat je mensen op social media ziet. Van die dat, heel erg zitten te hype. En we gaan nog hoger en het wordt nog groter. En dat je dan toch merkt van, daar laat je dan soms een beetje door meeslepen. Of je gaat dan op een gegeven moment echt geloven dat de sky the limit is.
Ja.
En dan waren wij nog wel realistisch genoeg om toch wel targets te zetten van wanneer gaan we verkopen.
Ja.
Maar die waren net wat te hoog voor waar de die kwam.
Ja, voor een gedeelte van de portefeuille. Hè?
Dus ja. Dat is zo. We hebben ook grote winsten gepakt in die tijd. Dus ja. Dat heft elkaar weer een beetje op. Maar als ik dan bedenk van wat je ook alweer laat liggen.
Ja.
En tegelijk denk ik ook, je gaat nooit op het perfecte moment verkopen. Dus je laat altijd wel ergens wat winst liggen. Maar ik weet niet, dit gewoon die 100.000 in een paar maanden, dat voelde wel gewoon heel erg zonde. Dat je denkt, je had er echt een hoop mee kunnen doen.
Ja.
Dus die vind ik wel pijnlijk.
Nou, mede omdat we daar ook privé ook wel wat plannen mee hadden.
Ja.
Dus dat. Maar goed, kijk, dat is ook met crypto. Ik bedoel, onze introductie in crypto was ook...
Niet zo leuk.
Ik weet niet of je dat vindt. Nou, het is wel een soort van financiële tegenvaller, maar
ja.
Goed, wij stapten in...
We dachten op een heel goed moment.
Ja, nadat de koersen flink van de 2018 of 2017 top was gedaald. Maar goed, bleek dat de koersen nog een heel stuk lager konden gaan. Dus ja, kijk, en dat zijn ook tegenvallen. En dan kan je ook zeggen, hadden we ook kunnen zeggen van... Nou ja, het is niks voor ons, we verkopen het en ik heb het geprobeerd.
Ja.
Maar hebben we niet gedaan.
Nee.
Dus dat is denk ik ook alweer gelijk een goede les daarin. Van, zit je erin voor de korte termijn, lange termijn? Nou, wij hadden een lange termijn visie.
Ja.
En dat zijn we gaan doorzetten.
Nou, en ik denk ook, als we het hebben over grote tegenslagen... van wat ik ook wel echt een pijnlijke vond... en die vond ik ook gewoon... die maakte me ook wel best wel onrustig... is wat er een jaar geleden allemaal gebeurde in Engeland met vastgoed.
Ja.
Dat we ineens geen nieuwe hypotheek konden krijgen. Dat de hypotheekrentes ineens als een mal omhoog gingen... waardoor we in plaats van dat we geld uit vastgoed konden halen... er extra geld in moesten steken, terwijl... Ja, onze plannen toen waren om een huis te kopen. En we dachten, nou, een deel daarvan kunnen we financieren vanuit vastgoed. Nou, in plaats daarvan moesten we uit ons huispotje extra geld in vastgoed steken. Waardoor het ook gewoon heel erg je persoonlijke leven en plannen raakte. En dat...
het was wel ook echt een gekke situatie als je daar terugkijkt.
Ja.
Want, we gingen van een jarenlange situatie met lage rentes ineens naar...
Recordrentes.
Ja, recordrentes en hypotheekverstrekkers die hun aanbod gewoon volledig introkken.
Ja.
En om een handjevol overbleven die bereid waren te lenen tegen schrikbarend hoge rentes. Dus dat was ook zeker wel een tegenvaller inderdaad. En wat eigenlijk nog wel voelbaar is in de markt. Maar waar we ook weer gewoon een duidelijk plan op hebben moeten maken om te kijken van oké, hoe gaan we hiermee om en wat kunnen we hier nog mee?
Ja, nou en ik denk ook, kijk, we hebben het net al een paar keer benoemd, maar ik denk wel dat onze kracht altijd geweest is en ook de reden dat we nu staan waar we staan, dat we ons nooit hebben laten tegenhouden door die tegenslagen of het bijltje er maar neer hebben gegooid, maar dat we hadden altijd gewoon een heel sterk plan plus voldoende spreiding en daardoor ook ruimte om wat tegenslagen op te kunnen vangen of wat bij te kunnen sturen of als het nodig is. Maar we zijn er ook wel ingegaan met zo'n mindset van... we gaan gewoon door totdat we een oplossing hebben. Al werkt plan A niet, dan gaan we naar B, C, D tot en met Z. We zorgen er gewoon voor dat we het werkend krijgen. En ik denk dat dat ook wel heel erg heeft geholpen... dat je en dus een heel sterk plan al hebt bij voorbaat... waarbij je ook gewoon realistisch bent en ook ervan uitgaat dat... de markt in cycli beweegt en dat niet alles in een rechte lijn omhoog gaat, want zo werkt het gewoon niet. Maar dat we ook wel altijd keken naar, ja, of gewoon creatief bleven en flexibel bleven. Dus niet blind staren op, oh, we doen het op deze manier en that's it. Maar dat je ook de kennis had en de moed ook wel om bij te sturen.
Ja, ik denk dat het wel belangrijk is, zeker met dingen als vastgoed, dat je ook gewoon een flexibele aanpak hanteert.
Ja.
Want... ja, als je het hebt over tegenvallers. Ik bedoel, we hebben ook meerdere deals gehad waar we naar gekeken hebben. Al het geld in gestopt hebben die uiteindelijk niet werkten. Ja, dan ben je het geld ook kwijt.
Ja.
In the end, for the better. Want zo'n deal had op de lange termijn gewoon niet een deal geweest die je zou moeten willen. Maar je hebt er wel geld in moeten steken.
Ja, en het is ook gewoon je emotie die daar ook weer bij komt kijken. Van, je bent helemaal excited dat je iets nieuws koopt. Je maakt daar plannen voor. Je laat de architect tekeningen maken.
Ja,
je ziet het al helemaal voor je.
Ja, precies.
En dan ineens, het gaat niet werken, dus. En zeker toen inderdaad met de hypotheekrentes. Ja, ineens vielen taxaties lager uit. Of werd de hypotheekrente zo hoog dat het niet meer winstgevend werd.
Nee.
En ja, dat is gewoon... dat is ook gewoon best wel moeilijk. En dat is sowieso natuurlijk met beleggen. En ik denk überhaupt met geld. daar komt gewoon best wel veel emotie bij kijken als dingen anders lopen. En daarom is het extra belangrijk dat je ervoor zorgt dat je niet door die emoties laat leiden, maar dat je altijd op iets kan terugvallen. Een plan, bepaalde kennis, bepaalde ervaring, bepaalde steun ook van mensen om je heen die misschien weer ervaring hebben in bepaalde dingen.
Ja.
Ik denk dat dat vooral er ook voor heeft gezorgd dat ja, we nu toch eigenlijk van al die tegenslagen, of je hebt er iets moois van kunnen maken, of je hebt het op een andere manier wel weer goed kunnen maken.
Of gewoon heel veel van geleerd.
Of ja. Heel veel van geleerd, ja. En dan weet je dat je het voor een volgende keer weer anders kan doen.
Ja. Nou, een kijkstukje, als je het ziet als leergeld wat je betaalt, hè, je leert weer van de situatie. En dat je er gewoon van zorgt dat een tegenslag niet gelijk betekent dat je helemaal oud bent.
Nee.
Ik bedoel, beleggen met geld wat je kan missen is al iets wat heel goed helpt. Hè? Waar je niet gelijk van afhankelijk bent. Plus die lange termijn horizon. Dat is gewoon ook. Ja, dat zijn een aantal van die ingrediënten die gewoon super belangrijk zijn daarin.
Ja. En als je dan nu terugkijkt naar eigenlijk al die tegenslagen. En ook echt de fouten die we zelf hebben gemaakt. Want de dingen die we nu hebben genoemd waren voornamelijk eigenlijk externe dingen. Ja. Maar we hebben zelf natuurlijk ook af en toe hele domme fouten gemaakt, dat we vanuit FOMO gingen kopen of juist vanuit paniek gingen verkopen. Of dus niet gingen verkopen, terwijl we dat wel moesten doen. Als je dan daarop terugkijkt, wat er allemaal is gebeurd en de domme dingen die we zelf hebben gedaan en de tegenslagen die we hadden en de verliezen die we moesten pakken. Wat zijn dan volgens jou de grootste les? Of wat zou je mensen willen meegeven als grootste les?
Nou ja, ik zou vooral zeggen dat je het moet zien met een lange termijn blik, waarbij je van bewust ben dat de markt, de beurzen het in cycli bewegen en dat tijden van crisis ook gewoon hele mooie kansen kunnen geven.
Ja.
Ik bedoel, als je een portefeuille hebt en het staat in de min, dan is dat niet leuk en dat is altijd even slikken, maar het biedt ook gewoon weer hele mooie kansen. En ja, ik denk gewoon dat het een combinatie is van dingen. Hè? Dus dat je op bepaalde posities in je portefeuille, gewoon niet laten leiden door de emotie en winst pakken wanneer je winst zou moeten pakken. Of hebt bepaald wanneer je winst zou pakken. Met andere beleggingen is het zo, ja, bijvoorbeeld een beleggingsvorm als vastgoed, waarbij je naar verschillende deals kijkt. Oké, it's part of the game dat je voor sommige deals wat geld betaalt, investeergeld, waarna een deal misschien niet doorgaat. Dus dat de mindset is van ja, dit hoort erbij, hè? Part of the deal. Dus ik denk dat een groot gedeelte is gewoon mindset of mindset in combinatie met snappen hoe het werkt.
Gewoon een soort van realistisch beeld hebben van hoe het
wat
werkt.
Wat je zei, van niks gaat in een rechte lijn omhoog. Ja, was het maar zo. Maar als dat zo zou zijn, dan zou iedereen succesvol zijn.
Ja. Nou, en daar komt ook weer een stukje kennis bij kijken natuurlijk. Dat als je inderdaad weet dat de markt in cycli gaat.
Ja,
in plaats van dat je dan dus je door paniek of onrust laat leiden, kan je ook kijken van oké, welke kansen kan ik hier dan uithalen?
Nou ja, dus kijk, als je nu terugkijkt naar de crisissen die er zijn geweest in de afgelopen, 25 jaar met de internetbubbel rond de eeuwwisseling en de financiële crisis rond 2008, COVID. Nou, dat bleek zijn achteraf perfecte instapmomenten gebleken.
Ja, en ik denk ook net als met tegenslagen van, net als met je huis, uiteindelijk heb je dat voor dubbele kunnen verkopen. Dus het is ook.
Ja, precies. Als ik achteraf had geweten dat het zo zou uitpakken, dat. En in die periode was, in de financiële crisis, was echt doom en gloom. Hè? Het was het einde van de wereld en het zou niet meer goed komen, et cetera, et cetera. Nou, inderdaad. Beurskoersen hebben zich hersteld waar je u tegen zegt. Huizenprijzen zijn door het dak gegaan. En je hebt voor meer dan de dubbele je huis uiteindelijk verkocht na, 12 jaar. Ja. Dus ook daarin is het weer belangrijk van het juiste perspectief houden. Ik bedoel, negativiteit, dat verkoopt. Hè? In de media gaat het ook gewoon veel om kliks. Ja, wat levert de meeste kliks op? Negativiteit.
Ja.
En je daar gewoon niet te veel door laten leiden. Of eigenlijk niet door laten leiden.
Nee.
En dat betekent dat je even geen nieuws moet kijken of bepaalde mensen niet meer moet volgen online. Of so be it.
Ja.
Maar ik denk dat het belangrijk is dat je eigen mindset gewoon goed houdt.
Ja, dus dan gaat het eigenlijk vooral om zorg dat je een plan hebt, dat je realistische verwachtingen hebt, dat je de juiste mindset en ook een stuk lange termijn perspectief hebt. En dat je gewoon niet gek laat maken.
Nee, ja, en weten wat je opties zijn. En dat komt natuurlijk met een stukje kennis.
Ja.
En misschien om aan te geven, kijk, met een juist plan, ja, wat kan je daar dus mee? Dan voorkom je dus dat je vanuit emotie gaat handelen. Een plan geeft ook aan wat jouw beleggingshorizon is. Hè? Dus ja, je kan kijken naar de schommelingen op de korte termijn. Maar ja, doen die er echt toe als jij een plan hebt voor 10, 15 of 20 jaar?
Nee.
Nee, dus dat. Ja, en als je kijkt naar onze eigen situatie, dan hè, van die tegenvallers, daar hebben we van geleerd. En die rendementen die we niet hebben, of die verloren rendementen, die heb je ruimschoots goed gemaakt. Of het nou is met crypto-aandelenfondsen of vastgoed. Ja, dat werkt zo voor elke belegging.
Ja, dus is ook gewoon, je moet je niet laten ontmoedigen inderdaad.
Nee.
Het is ook gewoon een kwestie van doorblijven. Of jezelf herpakken, door blijven zetten, het gewoon weer opnieuw proberen.
Ja.
En ondertussen denk ik inderdaad bijschaven aan je plan, blijven werken aan je kennis, zodat je ook elke keer het beter kan gaan doen.
Precies.
Nou, dan denk ik dat we hem daarmee afsluiten. We hopen dat we jullie met deze aflevering ook ja, een beetje een andere kant van ons verhaal hebben kunnen laten zien. En jullie ook vooral hebben kunnen meegeven dat succesvol beleggen niet alleen gaat om wat je doet als de koersen stijgen, maar dat het ook vooral gaat om de keuzes die je maakt en ook de discipline die je kunt opbrengen als het even tegenzit.